Deze podcast is powered by ACC ICT, de nummer 1 Kubernetes specialist van Nederland.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. Ik ben Ronald Kers en ik zit, zoals altijd, met...
Hallo, Ronald.
Jan Stomphorst, Solutions Architect bij ACC ICT. Welkom Jan.
Hey Ronald, we zitten in het hartje van Amsterdam. Oh nee, buiten het hartje van Amsterdam.
In Osdorp.
Osdorp.
Maar niet de postie dan.
Nee, maar links van Amsterdam, maar toch wel in Amsterdam.
Ja, precies.
Bij?
HCS Open Connect.
Experience.
Ja,
dat is wel de experience, hè?
De open experience.
Nee. En daar hebben
daar
we
heb ik jou voor.
Oh ja. We hebben natuurlijk wel iemand iemand die heel veel inspiratie heeft en ook wel een oud instructeur geweest is, denk ik, voor heel veel mensen die ooit Red Hat cursus heeft gedaan in tussen 2006 en 2015. In ieder geval, toen ik mijn RSE-examen moest doen, toen kreeg ik les van...
Oh, ja, Wander Boezekol, welkom.
Welkom, leuk om hier te zijn.
Ja, en Wander, voor degenen die jou nog niet kennen, maar dat zullen er niet zo heel veel zijn, heb ik zo een vermoeden. Zou jij je aan de luisteraars willen voorstellen?
Nou, ik ben Wander Boezekol. Ik ben IT-consultant bij HCS Company. Daarbij raak ik eigenlijk alles aan wat open source is, vooral de Red Hat stack. Veel OpenShift, veel Ansible. Dus ook veel Customize, veel GitOps. Voor ik bij HCS kwam werken, heb ik 11 jaar lang voor Red Hat gewerkt in de trainingsafdeling, als instructor en als curriculummanager. En daarvoor technische informatica gestudeerd, gechased en systeembeheer ingerold.
Oké, en waar kwam die interesse vandaan in de IT?
Ja, dat is denk ik van toen ik een kleine jongen was al. Ik was net 6, we kregen thuis een Commodore 64. Daar moesten natuurlijk dingen mee gedaan worden. Veel spelletjes gespeeld, maar ook spelletjes gekraakt, intro's geschreven, leren programmeren, later door naar de PC. Linux ingerold in de jaren 90 en eigenlijk wel altijd gebleven.
Oké, dus de Commodore 64. De bandjes doorspoelen, terugspoelen.
De data zetten.
Ja. Mooie oude tijd. Hè? De goede oude tijd.
Ik heb er nog steeds een staan.
En gebruik je hem nog?
Ja, zeker. Niet zo vaak als ik zou willen. Maar staat onder mijn monitor, kan hem zo omzetten.
En als je een spelletje speelt op de Commodore 64, wat is dan het allerbeste spel wat je kan spelen?
Whistball.
Ken ik niet.
Ik ken hem ook niet.
Nee. Je bent een stuiterend balletje. Ja, je moet kleuren verzamelen om kleur terug te brengen in de wereld. En naarmate je verder speelt, krijg je meer power-ups dat je beter kunt besturen. Andere wapens krijgt, een hulpje die om je heen vliegt. En als je dan alle 3 of 4 de wereld de kleur teruggebracht hebt, heb je gewonnen. Dan mag je opnieuw beginnen.
Cool. Oké.
Dat klinkt als een goed spel.
Ik speelde bij mijn neef altijd zo'n spel. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Je bent een riddertje en er is een belletje aan de andere kant. En dan moest je iedere keer obstakels overwinnen. Over riddertjes heen springen met die een speer omhoog staken. Moest je timen en als je een keer ging je iedere keer zo verder. Maar goed, ik weet niet hoe die heet. Komt jou niet bekend voor. Maar goed,
even. Ik heb een joystick op Reddit. Ja.
Oh, dat is een goeie. Je bent natuurlijk heel veel. Je hebt heel veel mensen lesgegeven bij Red Hat. En je bent verantwoordelijk geweest voor het curriculum. En dus ook voor de examens?
Nee, niet voor de examens. Dat heeft bij Red Hat gescheiden. Je hebt de mensen die maken de trainingsmaterialen. Mm-hmm. De mensen die maken de examens. En de informatieflow gaat 1 kant op. De mensen die de boeken schrijven en ontwikkelen, die sturen wel steeds de boeken van de nieuwe trainingen naar het certificatieteam. En vanuit het certificatieteam komt alleen maar dezelfde examen objectives die je ook op de website terugvindt, terug naar het curriculumteam. Om te zorgen dat het wel allemaal geraakt wordt in het materiaal. Zodat de trainingen niet geschreven worden voor het examen, maar geschreven worden om wat van te leren. En dat kan je dan met het examen laten zien.
Oh, wat lachen. Ja, want vroeger ging ik dus examen doen. Zat je in zo'n klaslokaal en dan zeiden ze van hier heb je systeem. Veel plezier ermee. Maar je eerste trucje was root resetten.
En de NDA getekend.
Oh ja. Maar in ieder geval, het eerste trucje was zoiets om die machine werken te krijgen.
Ja. Zou ik jou een geheim vertellen? Ik heb ooit ook een keer een Red Hat certificaat gehaald in het ver verleden, inderdaad, ja. Dat wist je nog niet, hè? Nee, maar goed.
Maar in ieder geval, er liepen heel veel mensen weg. Die waren binnen 5 minuten, was echt veel mensen waren klaar.
Ja, een bekend fenomeen. Bij de RSCT-examen toen nog een begin, later RSCSA, was meestal wel 1 per sessie van 12 tot 20 man die daar niet voorbij kwam, inderdaad.
Geweldig, toch? Nou, Dus in ieder geval, jij hebt een talk gegeven over GitOps.
Ja. En clusters.
En clusters.
Ja. Ja, nee, want waar het talk over ging is, veel mensen kennen GitOps natuurlijk als ze nu om hun applicaties uit te rollen.
Ja, dus en GitOps is, en we hebben er een podcast over gehad met...
HagoCD.
Ja, maar...
Bijvoorbeeld.
Maar even, maar wat is GitOps nu in jouw beeldvorming, wat...
GitOps is niet een stelletje tools, want mensen roepen heel vaak ArgoCD of Flux. Dat zijn gevallen tools die je ervoor kan gebruiken. Het is een manier van werken, het is meer een filosofie. Het is van alles moet code zijn. Dus alles wat we ooit willen doen in de echte wereld staat in Git. En als de echte wereld verandert en Git niet, dan moet de echte wereld terugveranderd worden automatisch. En als ik een verandering wil hebben, dan maak ik die verandering in Git. En het liefst via een pull request dat iemand anders ernaar kan kijken. Dat wordt dan gemerged naar mijn main branch of mijn productiebranch of wat dan ook. En daar pakken mijn tools het weer op om de echte wereld weer te brengen zoals het zou moeten zijn.
Ja.
Dus eigenlijk alles als code. Dat kan zijn je infrastructuur kan je via GitOps doen. Ja, configuraties, je applicaties. Mensen kennen GitOps meestal van het uitrollen van applicaties, vooral op Kubernetes.
Mm-hmm.
En dan heb je inderdaad tools als ArgoCD of Flux die het voor je kunnen doen. Maar mijn talk ging juist niet over het uitrollen van applicaties, maar het configureren van je clusters helemaal met GitOps ook. Dat je gewoon druk op de knop, ik heb een vers cluster geïnstalleerd, nu wordt die geconfigureerd, mijn authenticatie staat er zoals het moet zijn, deze operators staan geïnstalleerd.
Mm-hmm.
Ik zorg dat mijn ingress goed staat, dat mijn certificaten weer netjes terugkomen, mijn wildcard certificaten. Maar gewoon allemaal vanuit Git.
Ja, precies.
En dan niet zozeer van, hoe doe je dat? Want... hoe je dat doet. We hebben de HCS OpenShift install, een stelletje playbooks die ook GitOps directories voor je weg kunnen schrijven met customize. Maar vooral waar moet je op letten? Waar zijn nou de trucjes die waar je in kan putten, waar je in kan vallen, de trucjes die je kan doen om dit mooi te hebben? Van ga ik met geversioneerde bases werken bijvoorbeeld? Want als ik meerdere clusters heb, dan wil ik met customize en overlays werken. Dat ik heb één keer een basis waar de basisconfiguratie in staat en de wijzigingen per cluster in een overlay. Maar wat stop je nou in de basis, wat stop je in de overlay? En nu update ik mijn basis. Gaan nu allemaal clusters automatisch mee? Of hebben we een trucje om die basis te kunnen versioneren, dat we naar een speciale versie kunnen werken? Nou, als een git tag waar we naar wijzen dat niet elke update automatisch allemaal clusters raakt, tot ik zeg dat een cluster geraakt mag worden.
Heel goed. Dus je hebt een basis, daar rol je alle clusters mee uit.
Nee.
Maar ja, en of heb je zeg maar een values file of een YAML file waar je de extra opties in zet?
We doen het meestal met customize. Hè?
Ja?
Je zou Helm kunnen gebruiken met een values file, maar ik hou zelf niet zo van Helm. Ik zit met die templating, met GoTemplate, gaat een beetje tegen de Kubernetes filosofie in.
Volgens mij kan Jan en jij aan elkaars hand schudden.
ik werk liever met customize, maar dat betekent ik heb voor de verschillende stukjes configuratie maak ik verschillende customize applicaties die ik als losse applicaties in Argo ga zetten, het liefst met een application set.
Uh-huh.
Maar de basis rol ik eigenlijk nooit rechtstreeks uit. Zelfs als ik geen wijzigingen wil, maak ik per cluster een overlay aan die naar die basis wijst en eventueel zijn wijzigingen daarop doorvoert. Maar dat betekent dat ik nu die versionering kan hebben, omdat die overlay naar een specifieke versie van mijn basis staat te wijzen, ook al doe ik er geen extra patches bij. Ja, kan als de basis geüpdate wordt, gaan mijn cluster die automatisch mee, tot ik dat cluster naar die versie ga brengen. Zodat ik gewoon netjes mijn dev, test, acceptatie, productie kan doorvoeren, of mijn sandbox cluster of mijn lifecycle management. En dat niet de stagiair die per ongeluk een merge request proef dat niet gemogen had, 40 clusters downbrengt.
En waar hou je dan bij welk cluster welke versie heeft?
Ja, dan moet je dus automation omheen gaan schrijven weer. Want GitOps zelf is alleen maar een methodologie. En je hebt de tools om het uit te rollen. Maar om het te beheren zal je dus iets met Ansible kunnen gaan schrijven. Die versies bijhoudt. Je zou Renovate-bot dingen kunnen leren over kijk naar deze repo's of zodat de meest recente versies staan. En je kan zelfs dingen gaan doen vanuit je bestaande pipelines die je gebruikt voor je softwarevoortbrenging. Om bijvoorbeeld clusters te updaten per applicatie naar nieuwere versies van de configuratie, een nieuwere base versie. Ja, inclusief je rollbacks als het moet en alles. Dat zou je gewoon zelfs met een GitLab CI of een GitHub Actions kunnen gaan doen als je dat wil. Of een Tekton.
Maar zou je bij een nieuwe uitrol van je applicatie ze ook een cluster meenemen in de nieuwe uitrol van een Kubernetes versie?
Als ik het over applicaties heb, heb ik het niet echt over de applicaties zoals je ze uitrolt, maar ik heb het over de stukjes binnen ArgoCD, zeg maar je projecten, de stukjes configuratie. Dus ik heb hier de configuratie voor mijn API-server en die moet deze certificaten gebruiken en op deze URL's luisteren.
Mm-hmm.
Ik heb hier de configuratie voor mijn ingress controller en voor niet bestaande, niet bekende ingressen moet hij dit certificaat gebruiken met een wildcard erin en alles. Dat soort stukjes zijn binnen Argo CD applicaties. Clusters uitrollen kan je heel automation voor doen, maar je hebt tegenwoordig dingen als cluster API of gewoon je drukt op de knop clusters op Amazon of Azure of wat dan ook. Dat was een paar jaar geleden moeilijk, dat is tegenwoordig makkelijk. Daar hebben wij zelf met HCS ook een hoop automation omheen zitten met, hoor je ook weer. Maar de configuratie over meerdere clusters heen gelijk trekken en bepalen wat waar moet staan, dat is nu de uitdaging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar authenticatie op een OpenShift cluster, dat maak je met een OAuth object vooraan.
Mm-hmm.
Als ik 12 clusters heb en zij moeten allemaal dezelfde authenticatiebron gebruiken en alles, zou ik dat heel goed in een base kunnen zetten.
Ja.
En dan wijst elk cluster wijst naar diezelfde base vanuit een overlay om dat te pakken. Maar als ik 6 clusters heb voor de ene en 6 clusters van de andere, dan kan ik ook 2 verschillende bases maken voor dezelfde applicatie en de clusters naar de goede laten wijzen. En moet 1 cluster weer afwijkend zijn, geef ik die gewoon niet die base, geef ik die gewoon zijn eigen stukje. Maar krijg ik later nog een cluster die hetzelfde moet, maak ik daar ook weer een base van waar ik naar kan gaan wijzen. Dus het is echt je Lego blokjes op de goede manier neerzetten en naar naartoe gaan wijzen en dan uitvogelen hoe je dat wil, wat nu de uitdaging is. Want gewoon je clusters installeren is tegenwoordig makkelijk.
Ja, dat is meestal die day-two operations hè, waar mensen tegenaan lopen.
Dus ja, ook de day-one nog wel, want de installatie is natuurlijk altijd maar de helft. Ja. Een kaal Kubernetes cluster wat je in de CubeSpray hebt neergezet, heb je eigenlijk niks aan.
Ja, CubeSpray levert al best wel veel mee, maar Kubernetes is een platform, hè, wat is eigenlijk, dus je moet al je shit erop stoppen.
Ja, je gaat je Lego-blokjes uitkiezen en bij elkaar zetten. En als je juist met GitOps werkt en je hebt gewoon subdirectories in Git of zelfs aparte repo's voor de verschillende stukjes configuratie, dan kan je per cluster gewoon kiezen welke je wil gaan pakken. En met de kracht van customize kan je dus kleine wijzigingen op die stukjes maken, specifiek voor een cluster. Want elk cluster heeft een andere naam voor zijn API-server, een andere URL die beschikbaar is. Dat is een prachtig iets wat je in een overlay zet met een patch. Terwijl de rest van je API-server configuratie wil je stabiel hebben over al je clusters. Dus die hou je in je basis.
En customize, om even wat dieper op die tool in te gaan. Voor mijn beeldvorming, ik heb een YAML en ik pas die met customize aan. Of hoe zit die? Ja,
customize is best wel een uitgebreid onderwerp. Customize is een command line tool. Maar een gedeelte daarvan zit ingebouwd in je standaard kubectl ook. Of je OC-commando als je OpenShift gebruikt. En customize werkt met een customization.yaml bestand. En daarin kan je resources opgeven. Dat zijn gewoon YAML-manifesten die gewoon rechtstreeks van disk gelezen moeten worden. Maar in plaats van disk mag je ook naar een Git-URL wijzen of een HTTP-URL waar je ze moet gaan ophalen, wat die dan runtime voor je doet. Maar je hebt ook een lading transformers en generators die je erbij kan zetten. Dus als ik een config-map moet aanmaken met bijvoorbeeld een PNG-plaatje erin wat ergens in een banner moet komen, kan ik moeilijk gaan doen en die base64 encoden en dan een config-map aanmaken met de hand. Je kan ook gewoon in een files directory een logo.png zetten en customize vertellen, je hebt een config map generator, je gaat die key ga je vullen uit dat bestand, je geeft deze labels erop en dan maakt hij een runtime voor je. En dan maak je leven een stuk makkelijker wat dat soort dingen betreft. Je mag strategic merge patches of JSON patches toepassen op je objecten. En tegenwoordig kan je als je een set bewerkingen hebt die je wil doen, maar niet altijd, kan je ook met componenten gaan werken. Dus dat bijvoorbeeld, je hebt een applicatie en je hebt 2 features die aangezet kunnen worden. Een externe database en een webfrontend wat erbij moet. Of een reverse proxy ervoor. Als je dat traditioneel gaat doen, met Helm ben je met templates met een hoop if statements bezig die door elkaar heen gaan nesten.
Ja.
Niet per se blij van te worden. Maar ouderwetse customize, dan moest je voor de 4 verschillende versie die je kan krijgen, zou je aparte overlays moeten gaan maken met de opties. Want je bent dezelfde objecten aan het raken. Met componenten, dan maak je eigenlijk een customization. Die mag resources hebben, maar hoeft ze niet te hebben. Ja, die staat gewoon naast je basis. Maar waar je wel patches op kan doen op resources die je nog niet heeft. Of veranderingen, wat normaal niet mag. En dan kan je gewoon zeggen van, ik heb deployment A, die gebruikt component A en B. Ik heb deployment B, die gebruikt alleen component A. C gebruikt alleen B en D gebruikt geen van beide. En dan kan ik op die manier wel mijn 4 verschillen maken. En het is heel duidelijk wat ik aan het doen ben met mijn objecten. De kracht van customize is, je hebt nergens zwarte magie zitten. Alles zijn gewoon normale YAML-bestanden die je zou moeten kunnen lezen, die je gewoon in Git kan zetten, waar je gewoon een div op kan draaien. Geen rare curly braces met procenttekentjes, if statements. Dat leest op een gegeven moment niet meer. Als je een grotere Helm chart hebt, de templating logica gaat gewoon vaak te ver. Plus customize, als een oorspronkelijke author niet eraan gedacht heeft dat jij misschien een bepaald veld wil kunnen veranderen of iets wil kunnen toevoegen.
Ja.
Met Helm zit je eraan vast. Met customize maak jij gewoon een overlay die dat wel doet. Want je zit niet met een vaste value sprint jammer om dingen die in je templates opgenomen zitten. Het zijn eigenlijk gewoon kubectl merge operaties die je uitvoert.
Oké, okay. Maar dan heb je wel kans dat je het heel snel heel moeilijk maakt. Als je de verkeerde overlays maakt, of je maakt een overlay en je brengt het niet meer terug naar je base. Wat allemaal...
Die kans heb je altijd. Maar dat is het kwestie van, we zijn volwassenen. Hè? En als we zien dat ik 10 overlays heb die alle 10 hetzelfde doen, dan moet ik dat misschien naar mijn base gaan brengen. Dan is het gewoon het oplossen van je technische schuld. Hè? Want als je graag technische schuld opbouwt, dan kan je overal technische schuld mee opbouwen.
Ja.
Maar je moet wel inderdaad goed erbovenop zitten. Maar wat heel erg helpt is dat, omdat je alles via Git doet, je doet alles via merge request, dus je kan gewoon lekker gaan opschonen in een branch. En als het uiteindelijk niet werkt, dan merge je hem niet, gooi je je branch weg. En als het wel werkt, win.
Ja, 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 precies.
Ja, dat is ook een optie. Ja,
en als je echt stuk gemaakt hebt, doe je een rollback.
Ja, nee, tuurlijk, je moet alles via Git doen. Ik denk dat we daar... heel IT-land daar, als ze er niet van overtuigd zijn, wel van overtuigd moet worden. Of gebruik je nog Subversion?
Ik heb in het verleden wel Subversion moeten gebruiken. En Subversion is niet per se slecht.
Nee, hoor,
is maar het is
slecht.
Een hele andere manier van werken. En ik heb ook nog wel CVS gebruikt.
Oh, ja.
En, RCS daarvoor.
Nee, kijk, Git is dat betreft een hele fantastische standaard die we iedereen gebruikt. Super tof. Zeg ik wel. Om er nog een keer
in. Gooi er nog een keer in. Inderdaad, ja, echt.
Kost het beheer van Kubernetes je veel tijd en expertise? Maak kennis met ACC ICT. Zij ontzorgen je volledig met managed Kubernetes diensten op elke cloud. Gecertificeerde specialisten zorgen voor compleet beheer, 24/7 support en optimale beveiliging. Jij kunt je focussen op je core business, terwijl je Kubernetes omgeving in betrouwbare handen is. Manage Kubernetes van ACC ICT. Jouw zorg, onze expertise. Bezoek accict.com.
Dus om weer even terug te gaan op Customize. Dus ik maak een YAML en daar zet ik onderdelen in die Customize kan genereren. Dus ik zeg tegen... in die YAML zeg ik, dit is mijn pad naar dat plaatje toe. En dan haal ik het door Customize heen. Het is een command line tool, dus ik moet daar actief wat voor doen.
Maar kubectl kan waar je normaal -f gebruikt om naar een bestand te wijzen. Als je met -k doet en je wijst hem dan naar een directory waar een customization.yaml staat, doet kubectl de Customize build voor je.
Fantastisch.
Dus het zit ingebakken en dan merk je hoe dicht op elkaar is. Ook de documentatie van Customize is dezelfde website als de documentatie van kubectl. Reference documentatie. Ze zitten echt heel dicht bij elkaar. De versie ingebouwd loopt meestal een paar versies achter op de losse tool. Want de losse tool kan veel meer met externe plugins. Maar als je dat nodig hebt, moet je toch ook denken, waar ben ik mee bezig?
Oké, okay, en is dit dan een helmkiller?
Nee, het is geen helmkiller. Ik heb deze discussie wel vaker gehad met collega's ook. En we komen vaak tot één conclusie. Customize is vooral fijn voor je eigen spullenboel. Ja, want jij schrijft je deployment.yaml, je service.yaml, je config.maps.yamls, eventueel je sealed secrets of je external secrets, wat je allemaal bij wil hebben. En dat dump je gewoon ergens in Git. En veel open source projecten kunnen gewoon hun deployment op die manier ook aanbieden. Je zegt van, hier is mijn GitHub, daar staat een deploy directory, wijs Customize ernaar. Want je mag Customize gewoon een URL geven en een Git URL en haalt hem ook gewoon voor je op. Dat is lekker makkelijk. Maar als jij custom of the self software aanbiedt, en dat ga je doen, dan gaan mensen dingen lopen aanpassen in het deployment dat je niet wilt dat ze aanpassen, die je niet kan supporten. Dus we zien Customize is meer voor al je eigen spullenboel, je configuratie, je in-house applicaties. Maar ga jij...
Als je een Nginx ophaalt of een Haven of een...
Ja. Dan heb je meestal maar 3 opties dat je wilt dat mensen kunnen aanpassen. Replica's, wel of geen externe database, dat en dat. En in zo'n geval is een Helm chart wel makkelijk, want je kan gewoon zeggen Helm install deze versie daar vandaan. En er is een hele leuke truc met Customize. Customize heeft een ding wat je in de customization.yaml kan zetten, Helm charts. En dan mag je naar Helm repo's wijzen met een bepaalde versie. En hij doet gewoon een Helm template dan op die versie waar je naartoe wijst. En dat wordt als resources je customization ingetrokken, waarna je wel gewoon nog je generators en je transformers en je patches eroverheen kunt gooien. Ik zou het liefst zien dat alles gewoon een customization.yaml aanbood voor hun software.
Ja.
Maar ik snap, Helm kan je ook in container-immertjes aanbieden en alles. Dat is voor vooral voor commerciële software of custom of the shelf software, vaak handiger voor de ontwikkelaars. Nou, omdat ze dat trucje in het verleden geleerd hebben voordat customize echt een ding was. En ze kunnen bepalen wat mensen wel of niet kunnen aanpassen. Hm? Ik hoef het nog steeds niet leuk te vinden. Nou, ik hou meer van customize, maar ze kunnen naast elkaar bestaan.
Ja, om even een bruggetje te maken. Ik hoor customize. Je hebt het al een paar keer genoemd. De HCS OpenShift installer of ja. Hoi. Afgekort. Nou, heeft mij iemand ingefluisterd dat je had. Het was niet alleen OpenShift die in die installer zat. En daar vond Red Hat wel wat van. Ik had gehoord zeg maar, dat je had custom tools aan toegevoegd of custom applicaties.
Hoi kan een aantal dingen doen die de officiële OpenShift installer niet kan. Zo kan je bijvoorbeeld als jij in een redelijk beperkte omgeving zit en je kan alleen maar een paar VM'tjes krijgen met een Linux versie erop. Je krijgt geen toegang tot je VMware platform of wat dan ook. Je moet wel on-premise installeren. Dan kan Hoi doen alsof je een Pixie boot doet, gewoon een grub aan te passen op die Linux machines om toch die OpenShift install te starten voor je.
Dat was hem. Okay.
En het configuratiegedeelte wat erbij bezit, die via GitOps mooie repo's voor je weg gaat schrijven om uit te rollen. Die installeert ook dingen als sealed secrets als je dat wil. Zodat je in ieder geval iets van secret management hebt als je nog geen fault of wat dan ook tot je beschikking hebt.
Ja, ik dacht zoiets gehoord te hebben dat Red Hat zelf ook een oplossing heeft voor bepaalde vraagstukken. En dat jij had al enigszins dat die vraagstukken al opgelost.
Ja, Red Hat heeft in de loop der jaren is de OpenShift installer van Red Hat een stuk beter geworden. Als je gaat naar 4.1, 4.2 kon het moeilijk zijn. Tegenwoordig heb je dingen als de assisted installer die je leven makkelijker maken. Alleen degene die het makkelijker maken zijn vaak niet goed herhaalbaar. En Hoi staat alles in Git staan met Ansible, met een inventory. Dus je krijgt keer op keer exact hetzelfde cluster als je wil. En met assisted installer ben je toch clickops aan het doen.
Ja.
Dus, maar het zijn verschillende use cases. Want mensen die de assisted installer gebruiken, die gaan ook niet een inventory van 400 regels schrijven voor een cluster met hun logging stack geconfigureerd en alles, een externe S3 bucket en een ODF deployment erbij. Dat is meer voor de beheerders die echt weten wat ze willen al.
Ja.
Of de mensen die juist beginnen en geholpen worden door een ervaren beheerder die weet wat ze nodig gaan hebben en het alvast voor ze neerzet.
Okay,
als jij gewoon lekker wil spelen, dan ga je gewoon met een OpenShift Local beginnen of een assisted installer. Dan heb je de leerervaring.
Ja, next finish.
Ja, precies. En is er dan ook al zoiets als een doei?
Nee, nog niet. Als jij een idee hebt wat we daarvoor zouden kunnen gebruiken.
Ik niet, maar ik laat me graag inspireren. Dus de D-installer.
Om je cluster weer kwijt te raken.
Ja, afhankelijk van waar die geïnstalleerd staat, is het makkelijk.
Ja?
Ja. Ja, precies, ja.
Nou, maar het zou wel... Wij rollen, althans ik rol, ontzettend veel clusters uit. Omdat het geautomatiseerd is en ik wil graag testen of mijn uitrol werkt, maar dat doen we of op VMware of op Proxmox of machines in de cloud. En dat doe je heel makkelijk.
Ja.
Ja. Maar je ziet sowieso dat OpenShift ook meer als een kettle worden, toch? Of ja. Ja, het is niet, ja. Pas niet bij het installeren dan, maar... Hè.
Nee, maar inderdaad, want, Red Hat heeft zelf tegenwoordig ook Red Hat Advanced Cluster Manager. Ja, die kan ook clusters voor je uitrollen op bepaalde infrastructuren, niet overal. Hè. Je moet wel of een VMware cluster hebben waar je admin op bent, of een AWS of een Azure. Een aantal van die configuratiedingen zitten er ook in. En je ziet dat ook met ACS erbij, met cluster security, dat het uitrollen van Kiverno policies en alles. Steeds meer van wat mensen willen, komt gewoon in het upstream producten zitten. En als ik straks Hoi niet meer hoef bij te houden, omdat gewoon alles gewoon upstream is, en net zo makkelijk is, dan ben ik helemaal blij. Want er is een workload minder voor mij, terwijl ik wel kan doen wat ik wil doen.
Ja, precies. Ja.
Dus ik vind het helemaal niet vervelend als die Red Hat installer steeds beter wordt. Daar word ik alleen maar blij van.
Ja.
Het is gewoon een stukje gereedschap wat ik gebruik. En als ik een beter stukje gereedschap krijg, dan ga ik dat doen.
Nou ja, logisch toch? Ja, ja, we hadden het zeg maar, vooraf hadden het ook een beetje over AI. Dat heb jij ook wel een idee over. Vertel eens, deel het eens met de luisteraars. Wat is jouw visie over AI?
Ik vind, laat ik politiek beginnen. Ik vind dat moderne AI-technieken, wat AI genoemd wordt, bieden een hoop mogelijkheden. Maar de huidige mogelijkheden worden te veel gehyped en als panacea gezien voor problemen. Copilot-achtige codegeneratoren leveren veel te vaak code op die gewoon niet goed werkt. En dat kan je wel in vorm slaan, maar als je uiteindelijk kijkt hoeveel tijd eraan bezig geweest is, is het net zoveel tijd dat iemand het goed geschreven had, maar wel binnen de coding style die binnen een project hoort. Tekstgeneratoren hallucineren te veel, die liegen gewoon bij het leven. Imagegeneratoren geven mensen 6 vingers en 3 neusgaten.
Of verkeerde teksten, zoals we gezien hebben.
Teksten gaan zijn vaak moeilijk.
Het is een hartstikke mooie techniek. En het kan steeds meer en meer. Maar het wordt te veel gehyped nog. Maar dat is eigenlijk met alle IT-producten. Dat zagen we toen Kubernetes begon. Werd Kubernetes ook veel meer gehyped dan eigenlijk moest op dat moment. Hoe ver het was. Toen virtualisatie met de eerste Xen-servers en VMware's populair begon te worden. Werd het ook gehyped dat alles oplossen. En we draaien nog steeds bare metal. We draaien nog steeds dingen in VM's in plaats van in containers. Het is een extra stukje gereedschap wat zijn plek gaat vinden.
Ja.
En het moet zijn plek nog vinden. Maar op het moment gebruikt het best wel veel energie voor weinig toegevoegde waarde.
Ja, nou ja, we hebben het gehoord. Het is 5 liter water per ChatGPT prompt. Dus ja. Op zich.
Ja, maar er zijn nu al use cases die wel heel goed zijn. Medisch onderzoek wordt gebruikt heel veel AI voor proteïnevouwen, simulaties en alles. Waarbij dingen uitkomen die anders veel langer geduurd zouden hebben. Dus het heeft wel zijn use case. En we moeten het ook zeer zeker niet weggooien. Maar we moeten ophouden alles proberen op te lossen met AI. Want het is gewoon een buzzword op het moment.
Nou ja, je ziet, maar goed, en dan Kubernetes, OpenShift. Die proberen wel, zeg maar, zoveel mogelijk oplossingen al te bieden, ja. Zeg maar, voor AI. Ja, maar
voor een AI workload is Kubernetes natuurlijk een fantastische oplossing.
Ja, maar met OpenShift heb je nu 2 dingen. Hè? Je hebt OpenShift AI. Dat is speciaal bedoeld om makkelijk AI workloads op OpenShift neer te zetten.
Mm-hmm.
En je hebt OpenShift Lightspeed. En dat is bijna hetzelfde als Ansible Lightspeed vanuit Red Hat. En dat is iets waar iets zorgvuldiger mee omgegaan wordt. Want in plaats van dat het een algemeen model is die getraind heeft op random data van internet met alle slechte posts op Stack Overflow en alles, waarbij je altijd het vierde antwoord moet zoeken omdat het enige is die werkt, is die getraind op echt gecureerde informatie vanuit Red Hat over Ansible. Dus wat eruit komt, zal er nog steeds hallucinaties tussen zitten, maar de kans dat het werkt of accuraat is, is een stuk groter. En ik denk dat van die echt super specifiek getrainde assistent, eentje specifiek voor Ansible, eentje specifiek voor OpenShift, eentje specifiek voor andere techniek, dat we daar veel meer uit gaan halen dan de veel generiekere dingen die mensen op dit moment gebruiken.
Ah, vind ik wel interessant, want ik denk dat het juist andersom wordt. Want hoe ga je anders je vraagstelling compleet maken? Dus ik ben het eens met jouw punt. Maar als je kijkt naar ChatGPT 3 en 4... dan zijn sommige specifieke modellen al niet meer... die zijn niet toereikend dan in GPT 4. Dus stel, hè, we gaan naar GPT 5, want die hebben ze op zich al misschien... GPT 7, noem maar een dwarsstraat, zal die informatie die niet al hebben en dan al slimmer worden op het feit minder hallucineren, omdat dat die gewoon veel meer data heeft, want dat is de truc natuurlijk.
Ook veel data die al door andere AI's gehallucineerd is. Dat is het probleem in moderne trainingssets. Maar ik denk dat je het beste kan gaan zien met als jij in je huis gaat klussen, als er wat met je leidingen moet gebeuren, dan bel je een loodgieter. Ja? En als je wat je kozijnen geschilderd hebben, dan bel je een schilder. En als je wat meer dingen bij elkaar gedaan wil hebben, dan bel je een aannemer die weet wie die daarvoor moet hebben weer. En ik denk dat je die generieke modellen, dat je die een beetje meer als de aannemer moet zien. Want de meeste aannemers kunnen zelf niet zo goed loodgieten of schilderen, maar ze weten wel wie dat wel kan. En dat die modellen meer van de custom tooling die je eronder kan hangen per model gaan aanroepen. Om te helpen met specifieke dingen. En dat als jij een specifieke vraag hebt over iets, dat je naar de specifieke assistant daarvoor gaat.
Dus je krijgt een model boven kleine modellen, als ik het zo vertaal.
Niet zozeer modellen, maar je kan nu al, als jij zelf een agent aan het schrijven bent, kan je hem al zeggen dat hij voor bepaalde keywords andere tools moet oproepen. En ik denk dat de manier waarop generieke AI echt generiek kan zijn, is als ze voor steeds meer dingen, bijvoorbeeld voor gezondheidszorg of voor programmeren in deze taal, weten waar ze naartoe moeten voor een specifiekere vraag en dat samen kunnen stellen, dat ze zelf wat gaan hallucineren met willekeurige data die ze op internet gevonden hebben.
Ja, het is een beetje in het verlengde van als je nu aan ChatGPT vraagt, maak mij voor mij een plaatje, dat hij dan DALL-E vraagt, zeg maar, om dat plaatje te genereren. Maar dan zeg maar nog dieper eigenlijk. Hè? Dus,
Maar ik hoor je dus ook zeggen dat onderwater AI niet slimmer kan worden. Omdat hij traint op trainingsdata van de vorige AI.
Dat is wel een probleem. En jij zegt slimmer worden. Maar de I in LLM staat voor intelligentie. Als je de large language models hebt. Ze klinken intelligent omdat ze possibel klinkende zinnen maken. Maar ze hebben momenteel geen idee van waar ze het over hebben met inhoud. En er zitten nog steeds een hoop legale problemen achter copyright infringement, vooral van de image generatoren, maar ook van de tekstgeneratoren. Dat er gewoon gecopyrighte werken opgelepeld kunnen worden. Je kan aan ChatGPT nog steeds vragen of u Harry Potter wil voorlezen.
Maar leest hij dan ook de echte Harry Potter voor?
Of... Vroeger wel. En tegenwoordig zegt hij dat hij het niet mag. Maar als je op een goede manier de vraag stelt, krijg je nog steeds gewoon inhoud. Hetzelfde, inderdaad.
Ja. Maar leest hij dan echt Harry Potter voor? Of leest hij een Harry Potter voor die hij bij elkaar gekunsteld heeft?
Hij leest een Harry Potter voor in nog iets brakker Engels dan het oorspronkelijke van Rowling. Ja? Want omdat het natuurlijk allemaal tokenized is en weer opgeslagen, krijg je niet exact de tekst terug. Maar je krijgt wel dicht genoeg terug dat... Je kan zeggen van dit is een afgeleid werk.
Ah, ja, ja, precies.
Ah, dat is lollig.
Nou, vanavond toch proberen.
Hè? Oh, nee.
Voor het slapen gaan.
Al die publieke modellen hebben guardrails voor dingen die ze niet mogen doen. Maar door slim prompts te stellen kan je er omheen komen.
Al die ouders laten. Nou, schat, ik ga niet voorlezen. Maar hier, ChatGPT, die leest voor jou een verhaaltje voor papa en mama. Die gaan even naar beneden.
Nee. Ja, maar dat soort dingen heb je natuurlijk al heel lang. Want je hebt de verschillende Kobo's en de Kindles van de wereld. Die gewoon ja. kunnen voorlezen met best realistische stemmen.
Ja, nee, precies. Maar goed, als je een vraag hebt van hoe zit dat dan? En dan verdiepende vragen stellen over het verhaal. Of ik wil pas het verhaal. Maar
dan zijn we toch al bij de Jetsons aangekomen met die huishoudrobot.
Maar hij rijdt ook. Dat vind ik een beetje eng. Want dan, als je ziet hoe het nu op de snelweg is, als iedereen in zo'n vliegend ufootje gaat rondvliegen, dat.
Ja, weet ik niet. Dat is nog erger. Dan wordt het nog drukker. Maar in ieder geval. Wij hebben altijd een laatste vraag.
Een laatste vraag, ja. Hoe zie jij de toekomst van Kubernetes?
De toekomst van Kubernetes?
Als ik hier een glazen bol op tafel zou zetten, wat zou je daar dan in willen zien?
Ja, zo met alle IT-technieken, de toekomst verder dan 3 maanden vooruit voorspellen is natuurlijk altijd erg moeilijk. En als ik in mijn glazen bol kijk, dan denk ik, Kubernetes is nu eigenlijk al commodity geworden. Een paar jaar geleden was het nog hip en happening. Het is nu gewoon de facto de standaard voor container workloads. Ik denk dat dat zo verder blijft groeien. En dat je ziet dat de commerciële partijen zich steeds meer op cluster management gaan richten voor je. Dat jij niet meer hoeft na te denken over je clusters, maar gewoon, ik heb hier een container workload, rol maar uit. En zelfs met tooling dat je geen deployment.yaml meer hoeft te schrijven en alles, maar je gewoon zegt, ik heb hier een image of ik heb hier een source code directory, ga maar draaien voor me.
Ding van AWS.
En OpenShift heb je natuurlijk en dat
is, geen vind, bias verder.
Nee, ik vind van app services vind ik ook gaar, hoor. Dus dat is ook benefits.
Ja, maar ik denk dat het zoals virtualisatie tegenwoordig eigenlijk gewoon een gegeven is. Uh-huh. Is dat gewoon dat er Kubernetes clusters zijn waar je workload kwijt kan worden gegeven en er komt meer tooling omheen die het ontwikkelaars makkelijker gaan maken om dingen op uit te rollen. Dat ze minder technische details hoeven te kennen. Want als een ontwikkelaar een VM aanvraagt, krijgt hij ook gewoon een werkende VM en hoeft hij niet zelfs ETC directie te gaan vullen.
Alright.
En dat het zo met containers ook gaat.
Hey, en wat is dan het ding na Kubernetes?
Ja, als ik dat wist, dan werd ik miljonair.
Nou ja, ik zit hier graag om miljonair te... welke podcast moet ik hierna maken na Kubernetes?
Ja, als we kijken naar geopolitieke ontwikkelingen en alles, denk ik dat je wat over self-sufficiente tuinieren in je achtertuin voor je eten moet gaan doen.
Nou ja, die geopolitiek die is vandaag ook anders. Dus
ja, daarom.
Maar dus heel moeilijk te zeggen waar
heel
gaan we...
Heel moeilijk te zeggen. Wat ik wel dat je merkt van die shift left met die mensen met DevOps doen en alles. Ik ben een beetje allergisch voor veel van die termen, omdat ze vaak misbruikt worden binnen bedrijfsculturen om te zeggen van oké, we hebben alles van over de schutting naar de ontwikkelaars gegooid.
Mm-hmm.
Maar meer autonomie van je applicatieteams. Denk ik dat we wel steeds meer gaan zien, maar wel met een stukje platform engineering vanuit de platformjongens die wel guardrails neerzetten van je mag doen wat je wil binnen deze kaders. Dat enablement vanuit de platformteams veel belangrijker wordt dan het echte beheer. Omdat het echte beheer minder wordt, de tools worden beter. En het helpen van je teams om er goed gebruik van te maken, dat het steeds moeilijker wordt. En dat er ook steeds meer aandacht aan moet komen. Want er zijn meer opties.
Oké. Okay.
Nou, duidelijk. Ik zeg dankjewel voor deze inspirerende... het inspirerende verhaal over...
Ja, heb je weer wat van hem geleerd, Jan?
Ik leer altijd. Ik heb weer wat van hem geleerd. Dus het blijft mijn grote mentor hierin. Ja, ja, ja.
We doen ons best.
Ja, precies. Ja. Nou, mooi. Wander, super bedankt dat je wilde aanschuiven. En we nodigen je graag nog eens uit om met ons in gesprek te gaan.
Welkom.
Oké. Okay. Ja? Nou ja, dankjewel. En iedereen die geluisterd heeft, like en subscribe deze podcast natuurlijk. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl, via Spotify, Apple en alle andere favoriete podcastproviders.